Welkom bij Koekjes en Kopzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft met zorgen en uitdagingen rondom het leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Wij zijn Isolde en Marja en in het komende half uur bespreken we de kopzorgen waar jij als naaste mee te maken hebt. Hey Isol, goedemorgen.
Goedemorgen Marja.
Wat heb je weer voor lekkere koekjes gezorgd?
Enig idee welke dat zijn?
Nee, geen idee. Vorige keer hadden we bokkenpootjes. Even kijken, het zijn het... Ja, kletsmajoor?
Kletsmajoors. Ik vond hem heel toepasselijk. Weer voor vandaag. Het is ook leuk om nu koekjes te kopen. Want ik ga nu kijken wat sluit aan bij de podcast Koekjes en Kopzorgen.
Ja.
Dus ik ben aan het kijken. Dus ik heb nog meer op het oog, maar die zijn voor de volgende keer.
Nou ja, welke kopzorgen we vandaag hebben, daar gaan we het natuurlijk straks over hebben.
Ja, kopzorgen genoeg natuurlijk.
Ja, naar aanleiding van de vorige aflevering, onze gast Anja, hebben we ook veel vragen ook binnengekregen van luisteraars.
Ja, ja. En ik vond het ook vooral interessant wat Anja vertelde over hoe belangrijk het lotgenoten is, hè, tussen naasten die zoiets meemaken... Als verslaving van in dit geval haar zoon.
Ja, en ook, maar wat mij ook opviel was ook dat we vragen, en dan hebben we misschien meteen eigenlijk een bruggetje naar onze gast van vandaag. Veel vragen voor ook psychiaters, behandelaren, in die een beetje inhoudelijke vragen.
Ja, we hebben natuurlijk tot nu toe vaak naast de zelf aan het woord gehad over... Nou, wat het is om naaste te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Dus het was inderdaad de vraag vanuit luisteraars, maar ook vanuit onszelf om eens een keer de andere kant te belichten. Want wie zit hier aan tafel? Jurgen Cornelis, collega van mij binnen Arkin. En ook een vriend, mag ik wel noemen, toch?
Goedemorgen. Goedemorgen. Ja hoor, dat mag.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jurgen is psychiater, systeemtherapeut en een van de directeuren zorginhoud binnen Arkin.
Dat klopt helemaal, ja. Ja.
Helemaal goed.
Ja.
Fijn dat je er bent. Heel leuk, want ik weet hoe druk jullie agenda's zijn als psychiater. Moeilijk om tijd voor het vrij te maken, maar je bent er toch. Heel fijn.
Mm-hmm. Leuk dat ik uitgenodigd werd.
Natuurlijk. Als ik aan naasten denk, en dan denk ik ook altijd aan jou. Want wij hebben natuurlijk ook lang samengewerkt, een paar jaar op het naastenbeleid. Vertel, kun jij iets vertellen over je werk binnen Arkin en wat je doet? Ik heb het natuurlijk heel kort in de notendop verteld. Maar...
Ja. Nou ja, mijn hoofdtaak is op het ogenblik dat ik directeur, een van de inhoudelijke directeuren van Arkin ben. En me bezighou van hoe wij de GGZ... future, toekomstproef kunnen maken eigenlijk. Minder personeel krijgen, veel vragen, lange wachtlijsten.
Ja.
En daar ben ik met name mee bezig. Maar hiervoor ben ik psychiater in de crisisdienst geweest. Wat altijd in Amsterdam een systemisch werkende, dus met gezinnen samenwerkende crisisdienst is geweest. En... Dat heeft ons ook samengebracht eigenlijk in het samenwerken en nadenken over hoe we naasten kunnen betrekken binnen de GGZ.
Ja, zeker. Ja, want het blijft altijd iets apart, vind ik, dat in algemene ziekenhuizen is het eigenlijk vanzelfsprekend, mijn eigen ervaring, een contactpersoon wordt gevraagd, hoe diegene betrokken blijft, of diegene betrokken kan blijven bij de nazorg, als je bijvoorbeeld na een operatie naar huis gaat. En het valt mij toch op dat die vanzelfsprekendheid er nog niet, laat ik zeggen, nog niet altijd is in de GGZ.
Nee, het is wel heel veel beter geworden. Ja. Dus in de... Dat kunnen mensen niet zien, maar ik ben al 30 jaar psychiater, zo'n beetje. Het wordt wel steeds beter. We maken wel vorderingen, maar het blijft iets heel aparts. Ja. Ik weet ook niet of jouw positieve verhaal voor de somatiek helemaal opgeldt. Je maakt het een beetje zwart-wit, maak je.
Oké, dat kan.
Dus
dat
ik
kan.
Weet niet of dat helemaal
klopt.
Nou
ja, het is mijn persoonlijke ervaring.
Ja, het is jouw persoonlijke ervaring inderdaad. Ik hoor ook andere ervaringen. Okay. Als ik dit zeg, inderdaad, in de somatiek doen ze het beter... Dan krijg ik heel vaak het commentaar van, nou, dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Ik werd helemaal niet opgebeld, ik werd er niet bij betrokken. Dus je hebt ook daarin verschillen. En dat is ook binnen die GGZ. Er zijn een aantal mensen die zich er heel erg voor inzetten en die altijd systeem... Ja, ik kom zo even terug op dat woord systeem trouwens.
Ja.
Altijd systeem betrekken. Maar er zijn ook een hele hoop van mijn collega's of binnen de GGZ die dat niet doen.
Ja.
Dus daar zitten grote verschillen in.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. Voor mij is het, zoals je al in de inleiding zei, ik ben eigenlijk aan beide kanten opgevoed, geschoold. Zowel als systeemtherapeut als psychiater. En voor mij is het altijd wonderbaarlijk geweest. Jullie stelden ook van tevoren de vraag eigenlijk van, ja, vertel iets waarom dat nou moet, die naaste. En dan denk ik, dit is eigenlijk zo'n vreemde vraag. Want waarom niet eigenlijk? En waarom komt dat? Omdat wij steeds meer op privacy zijn gaan zitten, steeds meer op het individu. Dat er eigenlijk, als je kijkt naar veranderingen in de sociale context, dat het steeds meer gericht is op dat ene individu. De individualisering is enorm toegeslagen. Daarnaast zit er een verschil blijkbaar tussen of je mag mededelen dat je, ja, dat je somatisch ziek bent, of dat je psychiatrisch ziek is. Dus er zit ook een heel stempel op het psychiatrisch ziek zijn. Dus dat maakt denk ik bij elkaar dat we in de psychiatrie heel voorzichtig zijn om naasten te betrekken. Ja. Het is iets heel individueels geworden eigenlijk.
Ja.
Psychiatrisch ziek zijn.
Ja. Ja, terwijl je toch eigenlijk dan toch ook, kan ik me voorstellen, hè, met een corrigeer me als het niet zo is, maar dat je met een behandeling, met een therapie, ook wil dat iemand zich weer kan voegen in zijn sociale context, toch? Dus dan is het gek dat je die niet bij betrekt.
Ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn, okay, natuurlijk. Ja, daar zullen wij niet over verschillen. Nee, weet je, voor mij is het altijd heel gek geweest dat, en dan ga ik even van mezelf uit, maar ik denk dat ook voor heel veel mensen geldt, dat als je je niet goed voelt, waar ga je als eerste naartoe? Ik hoop naar naasten. Dat geldt voor een hele kleine groep natuurlijk niet, omdat die geen naasten hebben of heel erg geïsoleerd leven, maar ik denk voor 80-90% van de mensen wel. Ja. En die mensen gaan nadenken met je, van wat je kunt doen. En die gaan allerlei dingen doen, die gaan je helpen. Uiteindelijk hoop je dat je eruit komt. Als je er niet uitkomt, ga je uiteindelijk naar de huisarts. De huisarts verwijst je naar de GGZ. En dan komen die naasten niet mee. Ja. Terwijl ze al weet niet hoe lang bezig zijn geweest met jou, om na te denken over jou, goed kennen, vanuit de kennis die ze hebben over jou. En dan opeens worden ze eruit gehouden. Terwijl al die kennis die daar dus eigenlijk al is, die wordt niet meegenomen de GGZ in. En ik heb me er altijd over verbaasd.
Gek toch?
Ja.
Nou heb je eigenlijk de vraag al beantwoord waarom het belangrijk is om naasten te betrekken dan. Hè? Nou, dus enerzijds, al een deel.
Dat is maar een heel klein deel. Hè? Dat is eigenlijk van wat is nou om te definiëren, wat is nou het probleem? Daarvoor heb je die naasten al nodig, maar die naaste, ik bedoel, een verwijzing naar de GGZ is ook niet neutraal. Hè? Dat betekent ook iets voor naasten. Ik zal niet heel hoop met zullen gaan. Ben ik gek? Of is mijn naaste gek? Om maar even heel plat te slaan. Mm-hmm. Dus ik vind ook dat naasten eigenlijk meteen betrokken moeten worden, niet alleen om die informatie, maar ook om mee te nemen van wat is er nou aan de hand? Dit kan gewoon een ziekte zijn. Ja. Zoals je somatisch ziek kunt zijn, kun je ook psychiatrisch ziek zijn.
Ja, want hoe belangrijk is voor jou de naaste of de informatie van de naaste?
Ja, ik ben daar heel resoluut in eigenlijk. Ja. Ik zeg, ik kan zonder dat die naasten in de kamer zijn geweest, of één naaste in de kamer, kan ik geen goede behandeling geven. Omdat ik gewoon geen goede probleemdefinitie maken samen met die cliënt, als ik ook niet het zicht van iemand die cliënt heel goed kent in mijn kamer heb gehad. Of als ik dat heb gehoord op de een of andere manier. Dat is niet, want dat wordt heel vaak aan mij gevraagd. Hè? Vertrouw je mijn verhaal dan niet? Nee, het gaat niet om vertrouwen. Het gaat erom dat als je mijn vrouw nu zou vragen wie ik ben, dat je een heel ander verhaal krijgt.
Precies, ja.
Dan wat ik zelf zou vertellen.
Ja.
Nou, ik hoop niet heel ander trouwens, maar er zitten wel mogelijk belangrijke verschillen in die in een behandeling heel belangrijk kunnen zijn.
En wat levert het op voor naasten eigenlijk, als ze betrokken worden?
Ja, ik denk dat naast de A kunnen zien wat er gebeurt. Het is toch altijd een schok als iemand ziek wordt. Of dat nou somatisch is of in de GGZ is dat altijd nog een beetje psychiatrie. Er zit een enger gewaar zit daar omheen.
Ja.
psychiaters. Dus, ik kan je niet vertellen hoeveel mensen geschrokken zijn van mij als ik zei dat ik psychiater was. Dat ze zo schrikken van, heb je nou dwars door mij heen gekeken? Of nou ja, maar dat soort. Ik kan echt niet door mensen heen kijken. Dus er zit iets omheen rond die psychiatrie. Dus sowieso zien wat er gebeurt. Dat is denk ik al heel belangrijk. Naast te kunnen informatie krijgen. Naast te kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Want wij denken altijd als behandelaar van, ja, wij zien een cliënt 1 uur in de week, 1 uur in de 2 weken, 1 uur in de 3 weken. Ja, daaromheen zitten heel veel uren dat er heel veel gebeurt waar naast een invloed op hebben en die behandelaar helemaal niet.
Ja.
Dus het is ook goed om voor die naast om te weten wat er in zo'n waar zo'n behandeling uit bestaat. Wat voor die cliënt, wat voor hun vriend, partner, et cetera, belangrijk is om aan te werken of te doen. Ze kunnen ondersteunen. Daarmee wil ik niet zeggen dat die behandeling helemaal bij die naaste komt liggen. Helemaal niet. Maar ze kunnen partner zijn in de behandeling. En wij als GGZ-professionals, wij trekken ons terug op een gegeven ogenblik.
Ja.
Maar die naasten, die blijven er.
Ja.
Dus die kunnen ook allemaal in de toekomst kunnen van, hey, wat gebeurt er nu? Gaat het nu weer opnieuw beginnen of zo? En we kunnen ze vanuit de GGZ kunnen we ze handvatten geven, zowel aan de cliënt, zowel aan de naaste, van wat ze dan kunnen doen.
Ze hebben ook een belangrijke signaleringsfunctie dan ook.
Eigenlijk een heel belangrijke signaleringsfunctie. Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook, hoe meer je informeert, hoe minder lastig tussen haakjes, want dat merk ik wel. Dat hoor ik vaak ook van naasten, dat ze dus de lastige ouder bijvoorbeeld gevonden worden.
Ja.
Door veel behandelaren, psychiaters. Maar dat komt ook vaak omdat je gewoon maar in het ongewisse gelaten wordt.
Ja.
En ik denk dat ook gaat frustreren.
Ja.
Ja.
Maar ook dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. En er zit die privacy schil zit daar omheen. Dus dat mensen buiten worden gehouden. Wat heel veel behandelaren denken, dat moet ook. Als mijn cliënt geen toestemming geeft van, je mag geen naasten betrekken, dan mag het niet. Ja, nou ja, wat ik net al zei, ik had dan altijd de tekst, ja, maar kan je geen goede behandeling geven? En dat kan ik ook uitleggen. Ik kan ook uitleggen waarom dat zo is. Nou, net het verhaal wat ik net ook aan jullie vertelde eigenlijk.
Ja.
Dus het is ook maar hoe je zelf je mindset als behandelaar eigenlijk hebt van, wat is belangrijk voor mij om goede zorg te maken, om goede zorg te geven?
Ja.
En daar, mensen zijn daar, behandelaren zijn er ook heel voorzichtig in. Want, dat moet je niet vergeten, we hebben een heel juridisch systeem achter ons staat, wat eventueel meekijkt. En ja, behandelaren zeggen ook heel vaak tegen me, ja, het is allemaal hartstikke leuk wat jij vertelt, maar ik sta uiteindelijk wel voor dat hekje. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, ik heb daar nooit gestaan.
Met het hekje bedoel je?
Nou ja, inderdaad, bij de klachtencommissie en bij klachten, staan zij daar.
Ja, maar toch is er wel een keer heb ik een jurisprudentie gelezen over een naaste die door een behandelaar, naaste die door een behandelaar toch betrokken was, terwijl de cliënt nee zei. En toch heeft de behandelaar gelijk gekregen in die situatie door de rechter.
Ja,
maar het is ook, commissie. Ja.
Ja, het is ook zo, ik heb het maar iets van 10 jaar geleden heb ik met een van de eerste geneeskundigen heb ik er eens naar gekeken, naar die klachten over naasten wel of niet betrekken. Nee. Er waren meer klachten over naasten niet betrekken dan over naasten wel betrekken. Ik geloof dat we de één in heel Nederland konden vinden in iets van 5, 6 over naasten die niet betrokken waren.
Kun je nagaan.
Ja, weet je, en vooral rond, dan gaat het heel vaak ook om hele ernstige toestanden. Dan gaat het over suïcidaliteit, mensen die zich gesuïcideerd hebben waar naasten niet betrokken zijn. Ja, en ik denk ook altijd van als mijn zus, ik heb een zus, als die nu bij een psychiater zit en het gaat om leven en dood en ze gaat echt dood. Ja, ik zou die psychiater of die behandelaar over de tafel trekken dat ze me niet bij
me
betrokken hebben.
Nou, lijkt me wel, ja.
En dan ook professioneel, maar ook als naaste. Dus ik denk van, ja, doe het sneller. Niet alleen maar in dit soort gevaarlijke situaties, doe het altijd. Ja. En naaste, ik zei net, daar wil ik nog even op terugkomen. Want ik ben heel vaak gekapiteld op het feit dat ik naasten of systeem gebruik. Dat klinkt zo koud. Maar met naasten bedoel ik eigenlijk iedereen die belangrijk is voor diegene, voor die cliënt. En dat kan iedereen zijn. Dat kunnen de buren zijn, dat kan familie zijn, dat kan de bakker zijn. Waar iemand, sommige mensen hebben alleen maar contact met een bakker 1 keer per dag.
Ja, ik weet nog, toen wij samenwerkten, zei je altijd, Het naaste zijn eigenlijk iedereen die zorgen heeft over.
Ja. Ja, ik heb dan waarschijnlijk ook het verhaal verteld van iemand die zijn medicatie niet regelmatig nam. En dat er elke dag een hulpverlener langs moest komen. En dat ik daar thuis kwam op een gegeven moment met de pilletjes, omdat niemand anders kon. En dat ik zei, maar is er nou niemand om je heen? Zei ze, nou ja, het enige wat ik doe elke dag is naar de bakker toe gaan. Toen zijn we dus samen naar de bakker toe gegaan. Het was van de bakker, niet in de winkel, heel netjes bij de bakker achter, hebben we gevraagd van, goh, zou jij die medicatie kunnen geven elke dag? En die bakker zei, natuurlijk. Geen probleem.
Wat geweldig.
Dus, ja. Weet je, ja. Dus het is ook, het zit soms in hele kleine dingen. En daar is een hele, ik wou zeggen, leuk contact tussen die cliënt en de bakker. En de hele bakkerswinkel eigenlijk uit voortgekomen. Dus die voelde zich ook op een hele andere manier uiteindelijk gezien en gehoord. En dat is denk ik het belangrijkste natuurlijk. Wat we eigenlijk allemaal willen, is dat je gezien, gehoord wordt door je omgeving.
Ja.
En dat je gewoon gewaardeerd wordt. Ook al heb je af en toe last van symptomen, een ziekte. Ik denk dat dat het belangrijkste is eigenlijk.
Ja.
Wat ik zelf als naaste ervaren heb, wat ik over veiligheid gesproken, hè, dat je dus samen met je dierbare, met de psychiater in een gesprek zit.
Ja.
Maar dat je eigenlijk ook wel toch nog wel dingen verzwijgt. Omdat je bang bent dat je dierbare ook weer boos wordt op jou.
Ja.
En wat ik wel vaak meegemaakt heb, is dat ik niet regelmatig een gesprek alleen had. Daar had ik echt heel veel behoefte aan.
Ja.
Maar dat gebeurt dus eigenlijk niet zo vaak.
Maar daar zit natuurlijk een probleem in. Van als je bij mij komt met een familielid, dan moet ik er voor beide zijn eigenlijk. Hè? Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de cliënt, maar uiteindelijk gaat het ook, in dit geval, om de naaste. Als die naaste naar mij toe komt en zegt van, ja, maar het gaat zus of zo, dan zit ik, ja, wat moet ik daarmee? Want ik heb dan informatie die ik niet kan gebruiken. En dat is een hele lastige, is dat. Als die vraag aan mij kwam, dan zei ik altijd, ga met een teamlid gaan praten. Ga met een van de teamleden praten. Of ga met vanuit de naastbetrokkenraad iemand praten. Of, maar niet met mij, want anders zit ik met iets in mijn hoofd. Ja, dan wordt het ook voor mij moeilijk. Ik moet voor mezelf moet ik heel transparant kunnen zijn in de kamer met cliënt of wie dan ook.
Ja, dus dat geldt niet alleen voor jou, maar dat is dus waarschijnlijk dan dus voor andere
psychiaters
ook.
Ja.
En als...
maar goed, weet je, dan is het dus de afweging van hoeveel hoe moeten we die informatie nu onmiddellijk gebruiken? Dan heb je het over gevaar. Of kun je het opzij schuiven? Is het wel belangrijke informatie en moet dat ergens een keer ter sprake komen? En dan moet er samen nagedacht worden. Jij met de ander, zal ik maar zeggen.
Ja.
De naaste met de ander. Van hoe dat op een goede manier ingebracht kan worden. Of wanneer dat het juiste tijdstip is om dat te gaan bespreken, inderdaad.
Maar ze voelde dat ook als toen ik bij de crisisdienst als naaste ondersteuner werkte.
Ja.
Werden natuurlijk ook heel veel dingen eigenlijk verteld waarvan ik zelf dacht van, oh, dat moet eigenlijk de psychiater weten. Hè? Dat zijn dan ook echt wel lastige dingen.
Ja.
Want soms, ja, de ouders of de naasten die zeggen, ik wil dat ze dit weten.
Ja.
Ga je dan een grens over als je denkt van, nou, dit is wel echt wel essentieel. Dat moeten ze echt weten over de patiënt.
Ja, wat ik net zei, ik denk dat je dan de afweging moet maken. Hoe essentieel is het op dit moment? Of hebben we daar nog tijd, ruimte voor om dit uit te stellen? En, het is ook heel vaak zo dat als je met systemen zit, dus als je met naasten en een cliënt zit, je hoort natuurlijk heel veel dingen. Je hoort heel veel dingen tussen de regels. En dan is het ook het oppikken van signalen. En als het heel erg belangrijk is, en je zit heel vaak met naast en die cliënt samen, dan hoor je het. Dan hoor je de hele tijd een thema op de een of andere manier terugkomen. Of je ziet inderdaad dat de naaste zoiets doen.
Ja, precies. Ja, en dan, je geeft ook veel non-verbale
communicatie. Dus er zit heel veel non-verbale communicatie. Dus als je daar goed op ingaat, ja, dan krijg je op een gegeven moment krijg je toch de echte belangrijke dingen kun je boven tafel krijgen. Maar dit kost tijd. Dit kost inzet van alle partijen. En dan krijg ik altijd de vraag, ja, maar het kost zoveel tijd en wat levert het op?
Ja.
Nou ja, en dan denk je van, ja, voor de toekomst levert het heel veel op. Het is nu een investering, inderdaad. Maar ik denk voor de toekomst levert het heel veel minder zorg op. Snellere bereikbaarheid, snellere connectie tussen elkaar. Dus ja, ik denk altijd de winst, maar het kost even wat. Het kost tijd, ja.
Ja, en ik denk vooral veel naasten, ook dat hoor ik vaak. Ze zijn echt wel ongeduldig. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe lang duurt het? Het is geen gebroken arm.
Nee.
En dat is zo lastig, om ze daar ook antwoord op te geven. Ik durf ook echt nooit te zeggen van ja, het komt wel goed,
Want
je hebt echt geen idee.
Ja. Nee, we zitten natuurlijk nu ook met enorme lange wachtlijsten en zo. En dan hebben we het over van, dan krijg je dit verhaal van het systeem is lastig. Dat is een van de grote angsten. We vragen ook altijd als onderwijsgaven, wat zijn nou je grote angsten? En dan een van de grote angsten is altijd van, oh, ik krijg allemaal ellende van de familie en ze zijn het nooit met mij eens. Nee, dat laatste, ze zijn het nooit met je eens. Heb je wel eerst geluisterd inderdaad. Hè? We hebben al heel vaak als behandelaar in ons hoofd van wat er moet gaan gebeuren. Dit is er aan de hand, dit moet er gebeuren. Hey, gatsie, daar komt die naaste, die heeft er ook nog een heel ander idee over. Ja. Dat is lastig, is dat. Dus die naaste wil niet doen wat wij willen. Nee, ga eens even rustig zitten, ga eens even. En heel veel van dit soort conflicten komen daarop neer. Nou ja, wat wij doen in de GGZ is natuurlijk ook wel heel lastig. Want als ik even vanuit de GGZ kijk, we hebben lange wachtlijsten. Dus mensen, ik voel mij ziek, ik word op een wachtlijst gezet. Naasten maken mij elke dag mee en zien dat het niet goed met mij gaat. En dan komen ze in die spreekkamer. Ja, dan willen ze ook dat het probleem nu opgelost wordt, want ze zitten er nu. Dus er zit ook iets in die lange wachttijden, dat we maken dat de verwachting steeds hoger wordt. Hè? En dat is, dan kunnen we wel zeggen dat zijn lastige mensen. Nee, die lastige mensen, tussen aanhalingstekens, die hebben heel lang zijn die al bezig in een hele moeilijke situatie soms.
Ja, daar gaan soms jaren al aan vooraf. Hè? En met name dan de laatste maanden, vooral ook met crisisgevallen. Ja, en dan zit je er zelf ook doorheen als naaste. Kun je je ook voorstellen dat naasten gewoon even zeggen van, ik heb het even gehad, ik heb gewoon echt even geen zin om nu erbij betrokken te worden.
Alsjeblieft, doe er wat mee.
Alsjeblieft, hier heb je hem of haar. Ja. Ik ben er even klaar mee.
Ja.
Kun je dat ook voorstellen?
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Alleen, dan kun je ook niet behandelen. Ja, dat is. Dus je moet gaan kijken. Ik vind altijd, je hebt de cliënt en je hebt die naaste in de kamer. En die zorg voor die naaste is even groot als voor die cliënt. Ja, dat klinkt misschien wat gek. Maar die naaste, die moeten uiteindelijk, moet die weer de holding, ik heb er geen ander mooi Nederlands woord voor eigenlijk, moeten die holding gaan bieden aan die cliënt. Dus die naaste moeten ook ondersteund worden. Dus als de naaste heel hard zeggen, we kunnen het niet, dan moeten we gaan kijken wat er nog wel mogelijk is. Of hoe die naasten ondersteund kunnen worden, op de een of andere manier. Wat hebben die naasten? Nou, moeten die naasten, want daar zit ook een soort schaamte heel vaak in, van dat het een gezin is die het bij elkaar houdt. Hè? En niet de cirkel daaromheen gebruiken. Dus dan moet je eigenlijk zeggen van, goh, wie van jullie naasten kan jullie helpen, of kan het even overnemen, of kan dingen daarin doen, of kan jullie ons, wat hebben jullie nodig eigenlijk? Dus het is ook voor zorg voor hen hebben eigenlijk.
Ja. En hoe sta jij in de ondersteuning van een familieervaringsdeskundige?
Ja, je stelt me allemaal vragen waar ik alleen maar
alleen
maar op kan zeggen. Ja,
goed idee.
Nee, ja, weet je, alles wat naasten een cliënt kan helpen, doe het gewoon.
Ja.
Ja. Ik zit ook wat anders als heel veel van mijn collega's. We hebben ook een andere manier van, als we met die naasten zitten, dan gaan we ook echt iedereen horen. We maken geen verschil op de manier waarop we praten met de cliënt en de naasten. We proberen zoveel mogelijk oorzaken te vinden waarom mensen er zitten, of verwachtingen die niet waar worden gemaakt, of te kijken wat er in de toekomst moet gebeuren.
Mag je, had toen nog ooit, kan ik me herinneren, de drie watjes.
Yes.
Nog steeds?
Ja, ze zijn er nog steeds.
Maar dat je ook dus in zo'n onderzoek, en als je met elkaar zit, ook vraagt van, wat hebben jullie al geprobeerd en wat heeft er wel en niet gewerkt? Hè?
Ja.
Want dat hoor je ook wel vaak, dat er dan, maar dit hebben we deze weg hebben we al drie keer afgelegd.
Ja. We hebben ooit eens, Flip-Jan van Oenen is daar ook bij betrokken geweest. Maar dat is ook alweer 10 jaar geleden, las ik laatst. Hebben we bedacht van hoe kunnen we nou de koppeling maken tussen het medische psychiatrische model en tussen systemisch werken. Toen hebben we gedacht van, dan moeten we eigenlijk moeten we het heel... We gaven ook onderwijs aan artsassistenten die psychiater wil worden. En die hebben ons gemotiveerd om te zeggen, nou schrijf het nou eens een keer op één A4'tje. En toen kwamen we eigenlijk tot 3 regels. Je moet eigenlijk zo'n gesprek moet je beginnen met wat is er aan de hand. En dan moet je dat eigenlijk aan iedereen vragen. En eigenlijk moet iedereen naar iedereen luisteren. Dat alleen al, dat we eigenlijk vragen om naar elkaar te luisteren, is voor iedereen zoiets van wauw. Er komen echt gezinnen uit of mensen die elkaar al langer kennen. En die zeggen van weet je, de grote winst is dat iedereen hier naar elkaar heeft zitten luisteren. Dat is al een enorme winst. Dus heb je nog helemaal niks gedaan eigenlijk naar je eigen idee. Maar gewoon en de tweede vraag wat is er al gebeurd en wat heeft goed gewerkt en wat niet? Om dan te kijken van, zitten daar al haakjes in wat we kunnen gaan doen? Wat verandering kan? En wat moeten we absoluut niet meer doen? Want we zijn ook nog wel eens hulpverleners gewenst om weer helemaal overnieuw te beginnen. En de derde vraag is, oké, wat gaan we dan nu doen met elkaar? En wat is ieders rol daarin? Dus zowel de rol van cliënt, zowel de rol van de hulpverlener, zowel de rol van de naaste. En dan kom je ook weer al heel erg op de belasting, kom je uit. Wat kan iedereen op dat moment doen?
Ja,
en hoe houden we contact met elkaar? Wie houdt wanneer contact? Wanneer gaan we het evalueren op de goede weg zijn? En waarom ik even twijfelde van... We hebben heel veel commentaar gehad toen we het al schreven over de vraag, wat is er aan de hand? Psychiaters zeiden, ja, wat is er aan de hand? Ze komen hier bij jullie in de crisisdienst. We hebben het vanuit de crisisdienst geschreven. En ja, jullie vragen om ze te komen. En er is een crisis, dus wat is er aan de hand? Van de systeemtherapie zei van, ja, wat is er aan de hand? Dan gaan jullie al uit van het feit dat er iets aan de hand is. Nou, daar hebben we een beetje dus, moesten we tussen schipperen. En ik zit er wel eens over te denken, misschien zou ik de vraag nu iets anders formuleren. En dat is heel erg afhankelijk van waar je zit. In de crisisdienst zou ik nog steeds vragen van, wat is er aan de hand? Misschien als ik gewoon in een poli zou werken, zou ik vragen, waar wil je naartoe?
Oh,
of waar zouden jullie gezamenlijk naartoe willen? Ja. Wat houdt jullie tegen? Dus veel meer naar de toekomst kijken dan naar de oorzaak waarom je nu bij elkaar zit. En ik denk nog steeds dat dat heel erg met, nou wat ik net zei, van welk, waar zit je? Van waaruit werk je eigenlijk?
Ja.
Maar het idee erachter blijft hetzelfde.
Ja,
maar ergens merk je ook wel als je zeg maar in zo'n traject zit. Waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe? Waar wil je samen naartoe? Als er één schakel uitstapt of er tussenuit gaat, dan valt eigenlijk alles weer uit elkaar, zeg maar. Dus alle mooie plannen die je samen gemaakt hebt.
Ja.
En dan zegt de een of een naaste zegt, ja, doei, ik wil het niet meer. Ik ben er klaar mee, want jij werkt niet mee. Hoe ga je dan zo'n toekomst in, ja, zeg maar, of zo'n plan? Hoe voer je dat verder uit?
Daarvoor hadden we het vierde watje.
Oh.
nee, dan zit je dus eigenlijk bij een stagnerend proces. En dan moet je eigenlijk nagaan van, hebben we het probleem goed gedefinieerd met elkaar? Hebben we de goede mensen in de kamer gehad? Want we hebben ook nog wel eens mensen die, nou ja, het altijd een mooi voorbeeld van iemand die uit Zwitserland naar de cliënt belde. En dan zei van, ja, maar ik ben het helemaal niet mee eens. En dan gebeurde dat gewoon niet. En die hadden we gewoon niet in de kamer, omdat hij in Zwitserland zit. Nou gaat dat allemaal nu wat gemakkelijker.
Ja.
Dus je moet kijken inderdaad, is het probleem goed gedefinieerd? Hebben we de goede in de kamer? Kan iedereen de taken, zijn we duidelijk genoeg geweest in hoe de afspraken gemaakt zijn?
Verwachtingsmanagement.
Ja, het verwachtingsmanagement. Ja. En dan kom je er samen, dan kun je het proces wel weer op gang brengen.
Ja.
Ja, dat is wat we ook wel veel terugkrijgen van naast. Hè? Dus dat ze zeggen, oh, daar gaan we weer.
Ja.
Hè? Elke keer weer. En je moet je elke keer maar weer opladen en weer opladen.
Ja.
En dat ze het dan eigenlijk ook niet meer weten.
Nee.
En dan stopt het ook inderdaad ergens. Maar het lijkt dan alsof zij dan ook het gevoel krijgen van, oh, de hulpverlening doet niks meer.
Ja.
Er gebeurt niks meer. Maar eigenlijk stagneert het of bij de cliënt of
het stagneert heel erg in de samenwerking.
Ja, in de samenwerking. Ja.
En dan als dat ten koste gaat van de cliënt, dan kan, ja, eigenlijk zou een van de partijen dat aan moeten gaan geven. Dus dat kan een hulpverlener ook zeggen van, ja, ja, weet je, wat gebeurt er? Waarom is die oom die altijd het hoogste woord voert, opeens niet meer bij wijze van spreken. Moeten we die. En het loopt niet meer, het proces. Heeft dat wel met elkaar te maken?
Ja, want gebeurt dat wel eens dat je dan denkt van oké, we stoppen hiermee. Gebeurt dat wel eens?
Moet ik echt heel hard nadenken.
Nee, dus.
Je hebt natuurlijk altijd. Ik krijg ook altijd de vraag als ik hierover vertel. Ja, wat doe je nou als een systeem uit alleen maar mensen die laagbegaafd zijn?
Ja.
Oh, ja, als je er geen gesprek kunt houden, kun je geen gesprek houden. Weet je wat het zijn? Maar dit zijn zulke. Ik heb het nooit gehad, laat ik het zo zeggen. En soms loopt het wel moeilijk. Soms gaat het met horten en stoten. Ja. En soms loopt. Heb je opeens denk je goed contact te hebben en is het contact opeens helemaal weg? En dan zit je erachteraan als hulpverlener. En dan gebeurt er niks. Ook andersom, denk ik. Hè? Dus, maar ik zit vanuit hulpverlenersperspectief. Ja. Maar ik denk ook vanuit naasten zit je erachteraan. Dan denk je, hallo, waar zijn jullie nou?
Ja,
dat zal gebeuren. Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde. Ja. Alleen de weg ernaartoe, die is verschillend. En daar kan het op breken en daar moet je het de hele tijd over hebben. Maar iedereen wil eigenlijk dat als je van een cliënt uitgaat, dat die cliënt uiteindelijk weer goed kan functioneren in die maatschappij.
Met elkaar.
Met elkaar. Mm. En wij zijn vanuit de GGZ zijn we natuurlijk heel erg gericht op die cliënt altijd geweest. Maar ik vind nu dus ook in die andere rol zit van directeur, dat we ook een maatschappelijk belang hebben eigenlijk. We moeten eigenlijk ook meewerken als één van de hele zorgketen. Dat we communities, ook daar heb ik nog steeds geen goed Nederlands woord voor, dat we die weer meer bij elkaar brengen dan wat het nu op het ogenblik is.
Ja.
En dan begint eigenlijk op een kleine schaal dus al door de naasten te betrekken. Maar dat is een eerste stap, is dat eigenlijk.
Ja, doe je dan ook dat je weer meer voor elkaar gaat zorgen, met elkaar voor elkaar?
Ja, en daar zit natuurlijk het gevaar in dat luisteraars horen van oké, ze doen dit. Hè, ze houden, de luisteraar kan niet zeggen dat ik niet afhoudend gebaar maak. Sorry. ze schuiven het, ze kunnen het zelf niet oplossen, dus ze schuiven het naar ons. Maar ik denk wel dat daar de kracht zit, inderdaad. Ik denk dat waar ik ook in het begin zei van dat die individualisering die is gewoon te ver doorgeslagen. Ja. En we moeten eigenlijk weer terug naar iets meer zorg voor elkaar in de gemeenschap.
Eens.
En ik denk ook dat de hele stroom die wij op het ogenblik naar de GGZ verwezen wordt, dat ook daarmee te maken heeft.
Ja.
De eenzaamheid en dan klachten worden heel snel gemedicaliseerd. Niet door de GGZ alleen, want dat wordt ons ook nog wel eens verweten. Maar de hele maatschappij is het aan het medicaliseren. Er zit iets, vind ik iets paradoxaals, zit er in de maatschappij. Dat aan de ene kant wordt er opener over psychiatrische klachten gesproken. Aan de andere kant heeft iedereen opeens een depressie of een trauma. Dus het is ook, het is gek evenwicht is dat.
Ja.
Ja, nou, wij merken het ook wel, hè, dat we naasten vinden ons ook wel steeds sneller. En wat ze vooral willen is hun verhaal kwijt. Hè. Dat is eigenlijk 90% van de mensen die afspraak met ons maken om hun verhaal kwijt te kunnen. Hè. Want een huisarts heeft natuurlijk ook maar beperkt tijd. En die verwijzen nu ook wel regelmatig door naar ons. En dan zit je zo een uur, 5 kwartier met iemand aan de telefoon die alleen maar aan het vertellen is.
Ja, maar het is natuurlijk ook. Ja, wat is de impact? Hè? Dat zit ik altijd te bedenken. Stel dat je een kind hebt. Daar heb je als ouder er allerlei ideeën, gedachten, wensen. Dat kind wordt ziek. En dan krijg je als eerste vraag altijd van heb ik iets verkeerd gedaan?
Ja.
Zit het in de opvoeding? Zit het in de. Waar zijn wij de mist in gegaan? En de tweede is altijd van dat je afscheid moet nemen. Het is ook een rouwproces, is het. Want die dromen, dat is natuurlijk heel moeilijk, is dat. Ik bedoel, het heeft helemaal niks met dat kind te maken. Dat heeft helemaal niks met. Het heeft met jezelf te maken.
Ja.
En hoe deal je daarmee eigenlijk? Mm-hmm. Met dat rouwproces van dat je afscheid moet nemen. Van een gezond kind waar je je dromen op hand, naar een kind waar je misschien wel heel erg je leven voor moet zorgen. En wat gebeurt er als je doodgaat als volwassene, als ouder?
Ja.
En dan heb je ook nog de broers en zussen die aan de ene kant zeggen van, er is altijd aandacht naar hem of haar geweest en niet naar mij. Maar daar kan ik niet boos over worden. Want ik ben, bij mij gaat het goed en met die ander gaat het niet goed.
Nou, ik ken die situatie heel erg, ja, maar ja. Ik ben wel boos geworden.
Ja, nee, maar goed.
Maar ja. Als zus, ja.
Ja.
Ja. Nee, maar dat
maar
is,
dit soort dingen ja. Spelen dus in, het gaat niet alleen dus om diegene die ziek wordt, maar het gaat om een heel systeem waarvan alles aan bewegen is en waar, nou ja, en dan kan ik me dus voorstellen, jullie verhaal dat mensen daarover moeten praten, over ja. Willen praten inderdaad. En dan denk ik, die ervaringsdeskundigen, die kunnen daar heel veel in doen.
Ik denk, we kunnen nog uren doorpraten, maar dat gaat helaas nu niet. Dus misschien moeten we je nog maar een keertje uitnodigen, wie weet. Want we zitten al na het einde van deze aflevering zitten we nu. Het einde ja. Van het gesprek moeten we inluiden.
Wat zou je eigenlijk nog naast hem mee willen geven? Of heb je
ja, wat ik zei, wees opstandig.
Ja.
Ja. Ik val behandelaren lastig. Dat zullen mijn collega's niet in dank afnemen. Maar zit er achteraan. Als je denkt, mijn verhaal wordt niet goed gehoord. Probeer wegen te vinden. Probeer naar de behandelaar. Probeer de cliënt of je degene die in behandeling is te zeggen van... hallo, ik wil ook mijn verhaal doen. Zoek naast een op, ga naast een raden toe die in GGZ probeer. Er zijn ontzettend veel verenigingen die zich daarmee bezighouden. Probeer steun te zoeken.
Ja.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is, ja. Steun te zoeken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel, Jurgen.
Graag gedaan.
Ja, heel erg bedankt. Was. Heel fijn, mooi verhaal. Ik, dankjewel.
Nou, mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben voor Jurgen of voor
ons.
Voor ons. Jullie weten ondertussen waarschijnlijk wel info@voorggznaaste.nl. En bezoek anders onze site voorggznaaste.amsterdam. Dankjewel.
Ja.
Fijne dag nog.
Fijne dag.